Ik heb dat nooit goed begrepen, waarom het mannelijk zou zijn om vlees te eten. Ja.
Het idee van de jager, hè. Zeer masculien gebeuren, gaan jagen op vlees en dan vervolgens uw wild klaarmaken.
Ja, dat is toch bijna lachwekkend als het zo formuleert. Ik bedoel, er is niemand die gaat jagen. Hè. Mensen halen hun vlees gewoon in de supermarkt. Mm-hmm. En dan maken ze een open vuur, hè, de barbecue.
Dit is Groot Gelijk, een podcast van De Standaard, waarin twee redacteurs debatteren over een hot topic.
Ik ben Eva Bergmans, reporter bij het Weekblad.
Ik ben Jan-Frederik Abloos, chef politiek.
De vraag die vandaag op tafel ligt: moet De Standaard stoppen met het publiceren van vleesgerechten?
Ja, natuurlijk. Vleesrecepten publiceren is een beetje als uitleggen waar je nog kan gaan racen met je dieselwagen.
Ik vind helemaal niet dat De Standaard daar moet mee stoppen. Vooral stoverijrecepten zijn altijd meer dan welkom.
Ik ben Marianne Justaert. Groot gelijk dat je luistert.
Let's go.
Mag ik beginnen?
Dit is Groot Gelijk.
Muscle tissue is high in protein, so eating it can help your own muscles grow.
Vandaag ontvang ik collega's Eva Bergmans en Jan-Frederik Abeloos. En jawel, we gaan het hebben over vlees. Of liever over ons eetpatroon dat aan het veranderen is. Moet De Standaard daarin een voortrekkersrol spelen door resoluut te beslissen om geen recepten met vlees meer te publiceren? Dat is de vraag.
Wel, helemaal stoppen zou ik een beetje kort uit de bocht vinden, maar een geleidelijke overgang zou wel een optie zijn.
Ja, ik denk dat dat wel misschien een goed idee is, omdat dat wel een manier is om het klimaat te helpen en zo ook.
Van vleesverbruik vind ik het ondertussen zo ook na de akkoorden van Parijs en alle klimaatrapporten en zo wel duidelijk dat dat objectief gewoon problematisch is voor ons aller toekomst en niet alleen die van de vleeseters of de niet-vleeseters.
Ik denk ook niet dat je mensen daarin kan verplichten, maar ik denk dat dat wel kan helpen om hen meer in de juiste richting zo wat te pushen.
Ik heb geen uitgesproken mening in deze discussie, maar ik zou het wel heel positief vinden als De Standaard een voortrekkersrol zou spelen.
En in die zin vind ik wel dat een medium daar een aantal keuzes in kan maken of zo, die gaan over een beter welzijn voor ons allemaal.
En ik denk als De Standaard zo'n signaal zou kunnen geven dat bijvoorbeeld supermarkten en dat mensen daar echt al veel meer mee bezig zouden zijn en dat er ook veel meer producten op de markt zouden worden aangeboden.
Ik denk dat mensen nu ook zo denken van, goh ja, helemaal overschakelen naar vegetarisch. Mijn portemonnee gaat dan niet een beetje te veel geld kosten. Dus ik denk ook wel dat het goed is dat De Standaard betaalbare gerechten aanbeveelt.
Om eerlijk te zijn vind ik het niet zo eerlijk om die vleesrecepten gewoon opeens weg te halen, omdat ook al moet er meer een overgang zijn naar minder vlees eten, er gaan nog altijd mensen zijn die dat doen.
We zijn nu 2022. Het zijn echt al veel mensen die denken van ja, we moeten echt wel overschakelen.
And the flesh is so fancifully fried, it's not succulent, tasty or kind. It's death for no reason, and death for no reason is harder.
Maar eerst eens kijken welk vlees we hier in de Kuip hebben. Eva is vegetariër, dankzij haar kinderen.
Ik vroeg aan mijn zoon van 12, waarom ben jij vegetariër? En hij zei ja. Waarom zou je het niet zijn als iedereen weet dat het beter is voor de hele wereld?
Jan-Frederik, die eet wel vlees.
Dat klopt, ja.
Nu, hoe zit het in het algemeen met de consumptie en het imago ook van vlees? Daarover loopt momenteel ook een reeks in De Standaard. En die heet Vlees of Vegan, de strijd om het bord.
2018, de laatste cijfers, dan had iedere Belg per jaar gemiddeld 75 kilogram vlees. Dus wel slachtgewicht. Dus wat op het bord komt zal een beetje minder zijn.
Dit was onze collega Tom Izebaard die meeschrijft aan de reeks. Ja, terwijl de rest van de wereld steeds meer vlees eet, daalt de consumptie ervan in België.
We zien dat er toch een daling in zit.
En stijgt ook het aantal mensen met een plantaardig eetpatroon.
Op dat vlak denk ik wel dat daar zeker een evolutie zit. Dat blijkt ook uit die cijfers die we net gehoord hebben. Het was Siegfried Bracke, dus dat is toch een onverdachte bron die ik citeer. Voormalig Kamervoorzitter, N-VA-politicus, die zelf zei, ja, binnen 100 jaar zal iedereen vegetariër zijn. Ah, ja. Ja. Hij zou wel eens kunnen gelijk hebben. En het zal misschien nog sneller zijn dan dat. De vraag is, ja, hoe begeleid je die evolutie. Hè? Of wil je die forceren?
Ja. Nu, mochten jouw kinderen morgen komen zeggen, wij willen vegetariër worden, papa, mogen ze dat?
Dat zou toch tot zeer grote problemen leiden. Ja. Nee, uiteraard zou dat geen probleem zijn. Maar het zou wel, dan moeten we zien hoe we het menu opstellen. Dat is toch nog vrij vleesgericht bij ons thuis. Je probeert daar wel in te variëren. Vis, af en toe iets vegetarisch. Ja.
Maar over het algemeen
de keuken
chipolata.
Is vrij klassiek. Dat komt al eens op het bord.
Vink,
en dat wordt tot nader orde met heel veel smaak opgegeten. Maar bon, het vegetarische besef of de vegetarische revolutie ten huize Abbelos zal misschien binnen een paar jaar zich aandienen. Ja.
Maar ik wou even inpikken op het idee van die klassieke keuken. Wat ik zelf heel leuk vind aan vegetarisch eten en koken is dat je het hele denken over wat een maaltijd is eigenlijk omdraait. Je kan niet vertrekken vanuit het idee ik ga een maaltijd zonder vlees klaarmaken of ik ga het vlees vervangen. Dat werkt niet. Want dan wordt het nooit, denk ik, iets inspirerend. En iemand als Otto Lengi is toch een topkok. Ja. Die vertrekt veel meer vanuit andere dingen. Dus je zal het ook niet merken als hij een vegetarisch gerecht serveert. Zal je niet denken, oei, ik zit hier iets zonder vlees te eten. Je denkt gewoon, fantastisch die gegrilde prei met walnoten en dadels.
Oh, heerlijk. Water tot mel in de mond. Nu, Otto Lengi. Je gebruikt wel ingrediënten die aan de dure kant zijn. Hè? En dat hoor je wel vaker. Ja. Wie vleesloos wil eten, die moet daarvoor toch wel diep in de buidel tasten. En we zien ook het profiel van de mensen die bewust kiezen om minder vlees te eten, zijn ook vooral hoogopgeleide mensen en of met een hoger inkomen. En vooral ook aan de jongere kant en vrouwelijk.
Ja. Je hebt vlees en vlees. Hè? Dus ja, ik kan me voorstellen dat als je een dieet volgt dat bestaat uit goede koopvlees uit de supermarkt en je moet dan overschakelen op een vegetarisch dieet waarbij je misschien vleesvervangers wil gebruiken of een aantal exclusieve kruiden of de dingen die van de natuurwinkel komen, dan kan ik me voorstellen dat het duurder is. Ik denk, zodra dat je je menu baseert op, laten we zeggen, kwalitatief vlees, dan betwijfel ik sterk of je met een vegetarisch dieet duurder uitkomt dan met dat klassieke menu.
Ja. En hoe ervaren jullie dat er gekeken wordt naar vegetariërs? En stel, jij organiseert een barbecue voor pakweg 20 mensen en één iemand belt, zeg, ik eet geen vlees.
Ja.
Wat schiet er dan door je hoofd? Eerlijk, hè, Jan-Frederik?
Geen enkel probleem. Ik ben een zeer ruimdenkend iemand op dat vlak. Die tijd is denk ik wel al gepasseerd dat dan het buitenbeentje is die tofu meebrengt, die natuurlijk niet deftig klaar te maken is op een barbecue.
Dat is heel moeilijk, tofu klaarmaken.
Voilà. Maar het spreekt in het nadeel van die transitie, of dat bedreigt die transitie, dat het nog altijd een lifestyle gebeuren is dat wel geassocieerd wordt met een bepaalde upper class. En waarbij dan mensen die het financieel minder breed hebben en voor wie het dus wel van belang is dat in een bepaalde supermarkt een kilo varkens gehakt, dat je daar een kwart kilo bij krijgt, dat dat echt verschil maakt voor hun portemonnee, dat bij hen toch misschien wat een averechts effect heeft als er wat gedweept wordt met dat vegetarisch eten, als vegetariërs zichzelf zien als de oplossing voor wereldproblemen, kan dat wel een beetje in het, hoe moet je dat zeggen, als een dweil in het gezicht overkomen bij mensen die het minder breed hebben en die dus blijkbaar moeten maar bijdragen aan de wereldproblematiek. Dus dat lijkt mij een zeer te vermijden tegenstelling in de samenleving.
Ja, zeker. Ja, het heeft ook zoiets elitair. Je voelt wel dat sommige mensen daar lastig van worden, van het idee van, waarom zou ik geen vlees mogen eten? Of ik kan mij ook voorstellen dat als je het moeilijk hebt om de eindjes aan elkaar te knopen, dat je niet ook nog eens wil gaan zitten nadenken, hoe kan ik hier mijn gezin voeden zonder het gehakt? Daar zijn zeker opties voor, maar je moet ook de mentale ruimte hebben om de switch te maken en erover na te denken.
Ja. Absoluut. Nu, vroeger werden vegetariërs wel eens weggezet als links, de geitenwolle sokken, hippies. Daar zijn we uit, denk ik toch?
Stunan wel, denk ik.
Ja, bijvoorbeeld minister Zuhal Demir, Vlaams minister voor Milieu en Omgeving, N-VA, die voedt, voor zover ik weet, via de gespecialiseerde pers, haar dochtertje vegetarisch op. Dus dat is wel al uit die exclusief groen-linkse sfeer. Maar tegelijkertijd zie je wel hoe gevoelig het blijft. We hadden vorige week de aankondiging dat op de Gentse feesten de helft van de kraampjes op het publieke domein vegetarisch aanbod moeten leveren. En dan zag je wel meteen op sociale media enorme heisa, toch vooral van op rechts, die daarin toch weer het vooroordeel bevestigd zagen van een groene schepen van feestelijkheden die komt vertellen dat u moet en zal vegetarisch eten op de Gentse feesten. Hij is natuurlijk niet zo, je hebt nog altijd de keuze. Maar dat kwam al heel erg opdringerig over voor sommige mensen.
Ik vind dat heel gek dat het bijna een identitaire kwestie wordt. Terwijl het, het gaat om wat je eet, hè, maar daar, die discussie wordt snel ook irrationeel, identitair.
En heel beladen, hè?
Ja. Ik ben vegetariër. Ja, dat klinkt zo alsof dat iets is wat je definieert. Terwijl dat uiteindelijk niet meer is dan het aantal keren per dag dat je eet, maak je een keuze om vegetarisch te eten. En je kan dat heel consequent doen, of iets minder consequent.
Ja.
Mm-hmm. Bij die barbecue ook. Ik schrik soms als ik word uitgenodigd om ergens te gaan eten, de evidentie waarmee er dan een vleesmaaltijd geserveerd wordt. Want ik vergeet altijd te melden dat ik bij voorkeur vegetarisch eet. Ik ben daar ook niet super principieel. Ik vind eten heeft ook een sociale functie. Mm-hmm. En als je ergens gaat eten, gaat beleefdheid, vind ik, een beetje boven het principe. En in die zin vind ik het ook een beetje aanmatigend om als vegetariër ervan uit te gaan dat als je ergens wordt uitgenodigd, dat de menu aan jouw behoefte wordt aangepast.
Mm.
En wat is dan de beste oplossing? Wat doe jij? Wat doe jij als er gasten komen?
Als er gasten komen, is het heel makkelijk, want dan heb je de menu in de hand.
Ja,
dus
dat is waar. Dan kies je zelf, ja.
Er wordt vegetarisch gegeten, maar zonder het te benoemen. Er zit gewoon een hoop vegetarische gerechten op tafel, die allemaal super lekker zijn. Daar zit een evolutie in. Ik weet dat ik dat 20 jaar geleden de allereerste keer deed. Er kwamen mensen eten en het was een man die niet per se heel open-minded was. En ik moet toegeven dat ik toen ook nog niet zo goed kon koken en zeker niet goed vegetarisch kon koken. En ja, na 2 happen zei ik, wat is dat hier voor konijnen voor? Maar dat is 20 jaar geleden dat ik die reactie gekregen heb. En intussen denk ik dat ik geïnspireerd door mensen als Otto Lengi of onze eigen Doreen Knokkaert, dat ik eigenlijk uitstekend vegetarisch leren
maar
koken
heb. Het interessante is wel dat als ik dus bij jou kom eten, dat jij mij niet waarschuwt
dat het dus
vegetarisch eten is. Nee. En dat normaal vindt. Maar als ik jou uitnodig en ik serveer een vleesmaaltijd, dan vind jij dat wel bijzonder dat ik daar blijkbaar niet aan gedacht heb om iets vegetarisch te voorzien.
Nee, niet in die zin. Dan schrik ik even, omdat ik dat niet gewend ben.
Ja.
Dus ik zal dat ook gewoon opeten. Daar ga ik geen spel van maken.
Ik ook trouwens. Hè. Laat duidelijk zijn, ik eet het ook op. Als
dat
ik
vegetarisch
ja,
toch?
Ja,
oké.
Okay. Geen probleem.
We hadden het erover hoe er gekeken wordt naar vegetariërs. Laat ons ook eens kijken naar hoe men kijkt naar carnivoren, mensen die wel nog vlees eten. Zo iemand was bijvoorbeeld Arnold Schwarzenegger vroeger, maar nu al ettelijke jaren niet meer.
Arnold Schwarzenegger!
I ate a lot of meat. They showed us commercials.
Steak. That's what a man eats.
Selling that idea that real men eat meat.
Serious man food.
But you got to understand, that's marketing. That's not based on reality.
Ja, soms krijg je de indruk dat vlees zo'n beetje in het verdomhoekje is beland.
Mm-hmm.
Akkoord, Jan-Frederik, ik zie u knikken.
Ja, ik denk dat dit heeft het imago tegen. Hè. Opnieuw, hè, slecht voor de planeet en slecht voor jezelf. Dat is zo'n beetje kort door de bocht. En het dierenleed dat het veroorzaakt. Maar wat je wel ziet, is dat je dan wel opvallend een tegenbeweging krijgt. Bijvoorbeeld zoals in Frankrijk, waar vlees eten dan al een zeer identitair beladen iets is geworden, dat vooral van op rechts omarmd wordt als bijna deel van de Franse cultuur naast Dupin, Duvin, Dubursin. Moet daar dan ook nog een serieus stuk vlees naast. En dat is, maar dat staat dan symbool voor een vrijheidsgedachte. Van, we mogen toch nog een stuk vlees eten, kom aan. Gaan ze ons dat nu ook al afnemen? Ik zou het liever als een evolutie zien. Want als je er een revolutie wil van maken, dan ga je altijd dat soort tegenbeweging creëren.
Mm-hmm. Omdat het zoiets emotioneel is. Hè? Het eten waarmee je opgroeit, blijft een soort plek hebben in je hart of je lijf. Ik weet niet, mensen reageren heel intuïtief als het over eten gaat. Dus als je dan een cultuur hebt die op vlees eten gebaseerd is en je zegt, nee, we stoppen daar nu mee. Dat is gewoon, je neemt mensen een stuk thuisgevoel af.
Ja. En hoor ik jou zeggen, van kijk, die vleescultuur die we nu hebben, die moet ook wel gerespecteerd worden. Die evolutie akkoord.
Ja,
maar,
of zelfs in ere hersteld. In die zin dat het kunnen genieten van een goed stuk vlees is iets volgens mij dat niet volledig moet verbannen worden uit onze keuken of onze menu's. Maar de kwaliteit ervan moet misschien naar omhoog.
Je levert mij een perfect bruggetje aan, Jan-Frederik. Want iemand die al heel lang op die lijn zit, is de bekende slager Hendrik Dierendonk.
Mijn naam is Hendrik Dierendonk. Ik heb heel veel soorten lievelingsvlees. Maar als ik zo'n s'morgens aan het werk ben en pistoleken met gekapt en pikkels, is het wel een jeugdzonde, laat zo zeggen.
Ook hij ziet een verschuiving in ons eetpatroon.
We zijn in een luxe maatschappij gekomen waar de generatie misschien van voor ons, die kwam naar de winkel. De generatie die nu eigenlijk wat ouder is. En die kwam achter een stukje vlees en die zei, vandaag wil ik een stukje frituur. En als je geen frituur had, ging die gewoon naar een andere winkel en die kocht in een andere winkel een stukje frituur. Dag van vandaag zien we een jonge generatie die er aan komt, die raar genoeg alles online kan kopen, het morgen in zijn huis heeft. Maar die komt naar mijn slagerij en die zegt van, kijk, ik ga vandaag een stukje vlees eten, wat kunt u mij aanraden? Dus dat zijn allemaal van die details waardoor we zien dat er terug misschien wel appreciatie is voor onze ambacht, maar ook bewust bezig zijn van hoe dat ze vlees eten. He, jonge mensen die hebben een budget, dat gaan we per maand verbruiken aan vlees en we kopen dat bij u omdat we er vertrouwen in hebben.
Een mooi woord in heel zijn exposé is natuurlijk ambacht en dat is iets dat we zo niet meer associëren met vlees. We zien daar vooral een vleesindustrie en dat is het natuurlijk. Waarbij dat ook de noden van het dier of het lijden van het dier eigenlijk bijna niet meer aan bod komt of in veel mindere mate. Ik denk dat hij meer opschuift naar een systeem waarbij dat we veel selectiever worden in het vlees dat we eten en dat dan misschien ook kan gepaard gaan met een betere behandeling van die beesten. Alleen wat hij nu een beetje uit de weg gaat, is hij heeft het wel over een budget per maand, maar ik neem aan dat dat een vrij stevig budget is wanneer dat je in zijn atelier vlees wil kopen. En dan komen we toch weer op het punt van, wie kan al mee met die transitie? Zowel het vegetarische eten als...
Nu hij is ook altijd een maand groente kan kopen van een budget van een steak bij Dierendonk. En ik vind het heel elitair, dat soort vlees. En ik kan zeggen, het is een luxe, maar voor sommige mensen wordt het dan wel een onbetaalbare luxe, vrees ik ook.
Dierendonk doet er wel echt alles aan om op een duurzame manier met vlees te werken. En hij kweekt bijvoorbeeld ook zijn eigen biovarkens. Dus doet wel echt iets om die negatieve impact op het klimaat te reduceren. Is het dan toch niet wat gemakkelijk om zijn duurdere kwaliteitsvlees weg te zetten als elitair?
Nee, dat juich ik zeker toe. Maar het blijft ook een feit dat vlees een weinig efficiënte manier is om onszelf te voeden. Want je zal voor elk beest heb je een hele hoop voer nodig, water nodig, plek nodig, die je efficiënter kan gebruiken, ook voor voedselproductie, door niet eerst al dat voer en dat water door het dier te laten passeren voor het zelf opeet.
Ja. Nu, hij heeft een tegenargument en ik vond het wel interessant.
Ik heb vrienden die vegetariër zijn en ik ga niet onder stoelen of banken steken. Als ik zie wat er gebeurt in de wereld, ik probeer ook van alles te weten over de voedingen die ik eet en van het vlees die ik dat vandaag verwerk en doe, weet ik alles wat er vandaan komt. Ik heb persoonlijk ook heel veel problemen met voedingen die ik ergens koop, die voorgemaakt is voor mij, dat ik niet weet waar het vandaan komt. En of dat dan over vlees gaat, of over groenten, of over mengelingen, ik stel mij ook alles in vraag. Het is gemakkelijk om te zeggen, ik ga geen vlees eten, om die en die reden. En dan toch groentjes te importeren die van alle kanten van de wereld komen. Of andere. We moeten echt naar een oplossing zoeken die diepergaand is. En dat is in het vlees zo, maar dat is ook in de vegetarische voeding zo. En dat debat wil ik ook opentrekken. Ik vind dat heel belangrijk. Ja.
Het is eigenlijk geen argument, hè.
Hij reikt de hand, ze willen het debat voeren.
Ik hoef mijn bonen niet uit Kenia te halen om een vegetarisch dieet te volgen. Dus hij heeft zeker gelijk dat dat ook een bezorgdheid is. En ik gun hem ook zijn stuk vlees en zijn ambacht. En ik gun iedereen zijn stuk vlees. Hè. Dat vind ik zo raar dat je zelfs hier in een soort polarisering zou willen krijgen. Van ja, maar jullie vegetariërs doen ook dingen die niet kosher zijn. Ik vind dat een beetje hetzelfde als zeggen van ja, maar ja, als wij hier nu allemaal minder vlees gaan eten, intussen zijn ze in China meer vlees aan het eten. Wat heeft het voor zin?
Vlees wordt wel erg in het vizier genomen. Ik denk dat dat ook zijn boodschap is en mogelijk te erg.
Ja, misschien wel. De hele voedsel.
Ik denk wat een beetje misschien achter schuilt, achter zijn frustratie, is dat je wel soms het gevoel krijgt, of het wordt zelfs omschreven, dat vlees eten het nieuwe roken is, of het nieuwe alcohol drinken. Ja. Zoiets van evident dat we daar vanaf moeten. En een sentiment dat je toch soms hoort in bepaalde kringen of bij bepaalde heel invloedrijke mensen, zoals Safran Foer, de schrijver, die echt mensen opriep om vegetarisch te worden. En dat is iets waarvan ik toch ook niet overtuigd ben. Vlees eten is niet hetzelfde als roken. Ik weet niet of dat we dus met z'n allen moeten stoppen met vlees eten om een of ander groot wereldprobleem op te lossen. Dat zal dan toch ingebed zitten in een breder vraagstuk naar transport, naar voedingspatronen, naar draagkracht van de wereld, bevolkingsgroei enzovoort. Het idee dat je dat dan reduceert tot een, wat volgens mij toch altijd een lifestylekeuze is, wel of niet vlees, dat vind ik te gemakkelijk. Je gaat er denk ik ook niet echt zo heel veel mensen mee overtuigen. Ja.
En het argument dierenwelzijn, moet je per definitie vleesloos eten om een rein geweten te hebben? Of als je graag dieren ziet? Volgens jou?
Dat is een moeilijke vraag. Ja, dat is een ethisch dilemma dat bijna iedereen voor zichzelf moet oplossen. Ja, het is ontegensprekelijk zo. Elk vlees dat gegeten wordt, komt van een dier dat daarvoor is geslacht of geschoten. Ja. Daar moeten we niet flauw over doen. Dat is zo. De vraag is of we dat volledig willen of kunnen uitbannen. Of dat we dat proberen te beperken of zodanig te organiseren dat het toch met een minimum aan lijden daarmee gepaard gaat.
Ja. Je bent wel pro een totaal verbod op onverdoofd slachten.
Ja, uiteraard.
We moeten dringend naar de hamvraag. Moeten we
de hamvraag?
Dat had ik nu zelf nog niet eens bedacht. Moeten we het eetgedrag van mensen gaan sturen? Moet de overheid dat doen? Maar ook? Of moet de standaard dat doen door resoluut te kiezen voor het bannen van vlees uit de recepten die in de krant, op de website, in het magazine verschijnen?
Het is een discussie die toch stilaan begint te leven.
De beste persoon om daar een antwoord op te geven is natuurlijk de hoofdredacteur, Karel Verhoeven.
Ik krijg nu eens een lezersreactie hier of een social post die wel veel likes krijgt. En je voelt het ook soms aan de eigen gijnen hier op de redactie als we over magazine praten en er is dan een echt vleesnummer. Dan krijg je toch het gevoel, zijn we dan wel, houden we daar onze hele verantwoordelijkheid wel? Want recepten hebben ook iets normatiefs. Recepten zeggen, dit is goed om te koken, dit is hoe we graag eten, hebben een voorbeeldfunctie, hebben al bij al veel impact. En als krantenredactie moet je wel de vraag stellen, welke richting stuur je je impact uit? Waarvoor zet je je journalistiek in? En dan is de magazineomgeving en de recept het goede leven. Wat is het voorbeeldige goede leven? Dat is wel een heel belangrijke vraag. En dus niet meer dan logisch dat wij er diep over discussiëren.
Het is dus niet uit de lucht gegrepen, maar we hebben nog altijd geen duidelijk antwoord. Oké, ik zie jullie hier al heftig gesticuleren. Wie eerst? Eva.
Ja, ik vind van wel. En niet vanuit het idee om te zwaaien met het vingertje van nee, jullie mogen geen vlees meer eten, beste lezers. Maar eerder omdat ik denk dat veel mensen wel openstaan voor vegetarisch eten, zelfs als ze het niet zo benoemen. En dat
en de rest zullen wij wel bekeren.
Nee, dat het leuk zou zijn om mensen daartoe te inspireren. Dat je gewoon toont van, ja, dit is wat er allemaal kan. En mensen die graag vlees eten, die weten wel hoe ze hun vlees moeten klaarmaken.
Meer een statement? Het is wel minder vrijblijvend toch dan dat?
En er zijn dingen die wij niet meer publiceren als krant. Het N-woord bijvoorbeeld. Keuzes die wij maken redactioneel, omdat wij vinden dat gaan wij in deze samenleving niet meer op die manier omschrijven. Mm-hmm. Maar vlees is daar toch niet één van. dat is toch niet iets waarvan we als krant gaan zeggen, daar gaan we nu geen aandacht meer voor hebben, ook in onze receptuur dat.
Maar geen aandacht hebben en het niet meer in de recepten zetten, zijn nog twee verschillende dingen, hè?
Wel, op het moment dat je geen recepten met vlees meer in de krant hebt, vind ik dat wel een verregaand statement eigenlijk van deze krant. Op een moment dat die transitie echt nog niet op dat punt zit, dat je daarmee een breed deel van de bevolking bereikt. Ja. De laatste cijfers dat ik zag, is dat 4% ongeveer van de Vlaming dagelijks geen vlees eet, of dus een vleesvervanger. Dat wil dus zeggen dat toch de overgrote meerderheid die is flexitariër.
Is flexitariër,
of is carnivoor,
dus,
of hoe je
dus
het ook wil noemen.
Kan wel inspiratie gebruiken, denk je dan?
Ja, maar het kan ook backfiren. Ik vind het nog problematischer bij de overheid. Want dat was ook deel van je vraag.
Ja.
Die weet werkelijk niet wat ze wil. Ik word dan dagelijks bestookt om kazen van bij ons te eten. Maar ook vlees zijn campagnes voor. Dat wordt daar gaan enorm veel subsidies naartoe. Ja. Voor de vleesproductie in Vlaanderen. Ja. En tegelijkertijd wordt dan donderdag Veggiedag ondersteund met publieke middelen. Ja, dan denk ik werkelijk, de belastingbetaler ziet zijn geld misschien toch wel liever naar andere dingen gaan dan dat soort dwaze campagnes in mijn ogen. En als krant vind ik dat we daar vooral relax
moeten
zijn.
Niet in voorop moeten lopen of niet betuttelend moeten zijn misschien. Ik denk dat betuttelen zeker niet. Het voorop lopen, ik weet niet of het daar echt kwaad kan. We hebben dat uiteindelijk ook gedaan. Oké, daar komt ook wel kritiek op, maar we doen dat ook met curieuze neuzen, curieuze eier. Ook denk ik de berichtgeving over elektrisch rijden, dat soort dingen. Mm-hmm. Daar lopen we wel een beetje voorop. Dat is een heel bewuste keuze, denk ik. We willen een rol spelen in de klimaatdiscussie. Dus ik weet niet hoe verschillend dat dan is van vleesrecepten publiceren.
Dus natuurlijk, zaken als curieuze neuzen, die leggen zaken bloot. Ik zal zeker een onderzoeksproject ondersteunen van deze krant dat bijvoorbeeld echt is onderzoekt hoe slecht vlees nu is voor het milieu bijvoorbeeld, of voor de klimaatopwarming, versus al die sojateelt in Brazilië. Voor allerlei drankjes.
Die soja voor de drankjes komt niet uit Brazilië.
Dat is niet altijd waar. Het komt soms ook van ver weg.
Ja, enfin, Doreen heeft mij gezegd, die soja komt nooit uit het regen.
Dat is die soja die je kan kopen.
Veevoer soja die uit het regenwoud komt.
We hebben als krant wel al een verleden, zeg maar. We zijn zeker in 2015 expliciet beginnen meedoen met Dagen zonder vlees.
Mm-hmm.
En dan in 2019, helemaal nog niet zo lang geleden, is de plantaardige burger op onze economiepagina's verkozen tot product van het jaar.
Door onze lezers. Dus.
Door de lezers, inderdaad. Mm-hmm. Maar dus misschien is het een logisch gevolg dat we dan inderdaad ook op een gegeven moment stoppen met vlees.
Ik vind vrijheid, blijheid. Je moet die keuze aanbieden. Dus de plantaardige burger, fantastisch. Bring it on. En laat ons eens vergelijken hoe lekker die is versus die van een of andere topslager. Maar echt geen enkel recept meer publiceren met vlees is toch nog een stap verder.
Een tijdje dan, om het te proberen.
Zoals
Dagen zonder vlees. En mensen zeggen dan ook dat ze na die maand zich meer thuis voelen in het vegetarisch koken bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat het hun gedrag niet ten gronde verandert, maar toch zo lichtjes. Dat je stilaan
Het standaardpubliek laat zich wel niet zo graag dicteren over het algemeen. Hè?
Niemand, denk ik.
Nee, dat is waar.
Dus er moet een gevoel zijn dat jij zelf de keuze maakt om allerlei redenen om een stap te zetten. Als iemand anders die keuze voor jou maakt, als des mensen, dan is jouw eerste reactie altijd een beetje defensief. Van wat is dat hier nu? Ik mag niet meer.
Maar in zekere zin doen we dat in het magazine bijvoorbeeld al. Ik weet niet in welke mate dat je de recepten in het magazine bekijkt, week na week. Maar daar zitten bijna nooit echte vleesrecepten tussen. En toch heel aanlokkelijk, vind ik. Mm-hmm. Of niet?
Ik kijk vooral de koekjesrecepten van Barbara in het magazine.
Ah,
En maak je die dan?
Ja, effectief. Ja, ik ben een grote fan.
Ik vroeg het ook eens aan Hendrik Dierendonk, wat hij ervan zou vinden mocht de standaard besluiten om op een dag te stoppen met vleesrecepten te publiceren.
Aha.
Ik zou dat eigenlijk in heel domme redenering vinden. Maar ik zei misschien ook niet te vlak af. Maar kijk, als je resoluut zegt, ik ga er niet meer aan meedoen, dan gaan ergens ook misschien wel mensen dom gaan houden of in de verkeerde richting gaan duwen. Ik denk dat het veel beter is van een goede boodschap te brengen en er ethisch op de juiste manier mee een evenwicht te maken. Ik denk dat we zo veel verder zullen bereiken. Vroeger, een slager die kon niet spreken tegen een vegetariër en die kwam in ruzie. Ik vind dat het debat moet steeds gehouden worden met eer voor iedereen en ook respect voor iedereen. Ik wil mijn beroep op een lange tijd bewaren. Ik ga er ook voor vechten en ik probeer dat op een duurzame manier te doen. En er zal nog lang vlees gegeten worden. Ik denk dat het debat veel breder moet getrokken worden en dat we net door de manier hoe we met recepten omgaan en mensen educeren, dat we dingen kunnen veranderen. En dat is voor mij zo en dat is voor de vegetarische voeding zo.
Ja, ik kan me daar eigenlijk wel volledig bij aansluiten. Ja.
Ja. Eerder dat dan de Ayatollah van de korte keten.
Dat is absoluut te vermijden. Ja.
Levensstijl te worden.
Ja, ik denk, het is een beetje mijn bezorgdheid of de rode lijn ook doorheen zijn betoog, dat je zit sowieso op een evolutie. Dat valt niet te ontkennen. Je dreigt daar allerlei vervelende, behaast politieke ruzies rond te ontketenen. Als dat gepaard gaat met een goed-slecht benadering, moreel toe te juichen versus moreel verwerpelijk. Daarbij nog eens de economische dimensie, de kostprijs van die dingen. Dat kan leiden tot allerlei vieze maatschappelijke debatten. En dat lijkt mij niet nodig, omdat het toch zijn gang gaat.
Ja. Je had het al over dat snel een identitair debat wordt bijna. Ja. Is dat dan wel een goed idee dat de standaard zo echt met de voeten vooruit zou gaan zeggen, nu kiezen wij ervoor om vlees te bannen uit onze recepturen? Als je weet dat dat zo beladen is.
Ja, ik zou dat dus eerder stiekem doen. Ja. En zo. Mensen weten wel hoe ze hun vlees moeten klaarmaken, maar de meeste mensen, zeker wij vleeseters, weten niet welke... Mm-hmm. Ja, welke weelde er schuilt in een kikkererwt?
Prachtig, de weelde van een kikkererwt, ja.
En wij zijn nog dan de standaard in Vlaanderen. In Wallonië ligt dat nog gevoeliger, hè?
Mm-hmm. Ja, absoluut. Zeker in Luxemburg, daar leeft dat. Maar in West-Vlaanderen natuurlijk ook, als we alle Vlaamse provincies afgaan. Er zijn er wel streken waar mensen zich toch nog sterk identificeren met de boerenstiel. En daar gaat bij gepaard het eten van vlees. Ja. En dat zou ik ook niet onderschatten, omdat dat vaak ook provincies zijn die het op dit moment moeilijker hebben. Omdat die boeren ook in een verdom hoekje zitten. Ja. Omdat sommige van hen straks gewoon moeten stoppen met boeren, omwille van de stikstofproblematiek. Ja. Daar zitten ook heel veel kwetsuren en gevoeligheden. En die mensen zijn natuurlijk gekweekt in een industrieel model, waarbij dat die productie natuurlijk proporties heeft aangenomen waarvan iedereen, denk ik, weet dat het niet meer houdbaar is. Maar ook daar moeten we opletten om dat dan te laten doorschieten in een... die slechte boeren, haast kwaadaardige mensen die hier onze natuur en bij uitbreiding de planeet om zeep helpen.
Als wij zouden stoppen met vleesrecepten te publiceren, steken we eigenlijk een dikke middelvinger uit naar al die boeren.
Moet in elk geval heel hard opletten dat het zo niet overkomt. En dat heb je dus niet in de hand hoe dat gaat overkomen. Maar dat gaat bij een deel van, denk ik ook onze lezer, niet goed overkomen.
Ik heb jou onderbroken, Eva. Sorry.
Ja, ik zou absoluut niet willen dat we die mensen demoniseren, want ik geloof ook wel dat zij meer het slachtoffer zijn van een logica die tot 30 jaar geleden nog perfect steek hield en waarvan we ons niet echt bewust waren hoe kwalijk dat de gevolgen waren. Dus ik denk dat daar de overheid misschien wel een rol te spelen heeft, hè, om de boerenstiel te ondersteunen.
Absoluut.
En om te zorgen dat die een transitie kunnen maken die duurzamer is.
Is dat dan niet hypocriet om als overheid enerzijds wel in te schrijven in een plantaardige revolutie of evolutie en anderzijds heel veel subsidies te geven aan de landbouw?
Ja, nee, ik vind dat dat wel kan, omdat je die korte keten eigenlijk stimuleert. Je stimuleert dat we minder vlees gaan produceren, maar wel op een betere manier. Mm. Maar je zegt niet als overheid dat het niet meer mag en dat we een vleesloze maatschappij moeten worden. Allee, dat zou ik echt niet, geen teken van goed beleid vinden. Maar dat men dat begeleidt in de beide richtingen, dat is denk ik net de uitdaging voor de toekomst.
Ja. Dat is niet aan de overheid, denk ik, om radicaal te beslissen dat vlees eten verboden wordt. Mm-hmm. Alleen enige consequentie hebben. Dat is een beetje zoals met die auto's. Hè. Zolang dat je vervuilende bedrijfsauto's blijft subsidiëren de facto, moet je niet vragen dat mensen veel rekening houden met de impact van hun vervoer op de planeet. Mm-hmm.
Mm-hmm. Er is ook altijd wat te doen over de benaming van vleesvervangers. Er is een groep binnen de niet-vleeseters die vindt dat we veggieburgers ook geen burger meer moeten of mogen noemen. Ook sojaworst en wat heb je zo nog allemaal. Moeten we daar als krant mee op de kar springen? Dat we dan het woord burger bannen?
Oei. En het onszelf nog moeilijker maken. Nee, ik vind dat echt een debat dat totaal naast de kwestie is. Ik denk trouwens dat ook door die vleesvervangers nog eens als een soort vleesje voor te stellen, dat je sommige mensen wel helpt richting vegetarisme. Ik denk dat je door daar een semantisch debat van te maken, dat je alleen maar meer vermoeidheid creëert.
Ja. In Nederland diende de Vegetariërsbond ooit een klacht in bij de reclamecommissie, omdat er in een boekje van Donald Duck een advertentiebijlage zat waar vleesrecepten in waren opgenomen. En zij zeiden toen, reclame voor vlees hoort niet thuis in jeugdbladen. Dat is hetzelfde als reclame voor alcohol en tabak. Geef kwik, kwek en kwak, liever tofu om mee te kopen.
Of kwark.
Of kwark, inderdaad.
Nee, en dat dan, vind ik jammer. Ja. Allee, dat doet de hele beweging ook geen goed, denk ik. Nee.
Het militantisme
daar hou ik echt van.
Sommige vegetariërs, verenigingen.
Ja, die net dus inderdaad de parallel trekken met tabak. En dat is werkelijk van God los. Dus ik zou de Nederlandse Vegetariërsbond toch enige introspectie toewensen.
Ja. Je hebt maar een heel klein beetje minder kans op darmkanker als je minder rood vlees gaat eten.
Ja, toch ook wel opvallend. Volgens Henrik Dierendonck is er nog een verschil tussen België en de rest van de wereld. Hij stelt vast, helaas, dat er globaal gezien bitter weinig aandacht is bij topslagers van over heel de wereld om op een duurzame manier met vlees bezig te zijn. Hij voelt zich daar wat alleen. En hij roept op om daar rond een community te vormen of samen iets te doen.
Ik ben 2 jaar terug geïnviteerd geweest door Masters of Meat, wat al, op zoek naar het beste vlees ter wereld. En het verwonderde mij wel persoonlijk dat zoveel van de bekendste slagers van over de wereld eigenlijk zo weinig bezig waren als wij met de manier hoe dat we in de toekomst met vlees zullen omgaan. Ik vind dat we als mensen die van ons beroep houden, toch moeten voorvechten om uniform of samen te komen en ons in vraag te stellen hoe we naar de toekomst gaan werken. Er zijn dat vandaag communities rond vegetarisme. En ik vind dat we ook wel mogen een community hebben van mensen die vlees eten, maar op de juiste manier naar de toekomst willen aanpakken. En dat is misschien een warme oproep voor wie zich geïnteresseerd voelt om dat ooit te kunnen samen verwezenlijken.
Ja, we focussen ons nu heel erg in vlees of geen vlees. Maar ik denk dat je los van die discussie wel heel veel inspiratie kan vinden bij een culinaire revolutie, een gastronomische revolutie die ook aan de gang is. Mensen zoals Otto Lengy, maar ook hier Nicolas de Kloet van Hummus en Hortense. Of puur het aanbod aan vegetarische restaurants. Ook de bioshops die niet meer de aftandse shops zijn die het vroeger waren. Dus je krijgt wel zo, die lifestyle krijgt ook wel iets appellerend en inspirerend waar we nu een beetje aan voorbij gaan. Ik heb ooit bij Peter Goossens het vegetarische menu geprobeerd en dat was minstens even lekker als het niet-vegetarische menu. Het
was geen konijnenvoer.
Dat was absoluut geen konijnenvoer. Dat was de hoogstaande cuisine.
Jij was degene die daar net bezig was over elitair.
Oké, Peter Goossens is misschien geen goed voorbeeld, maar...
Het kan lekker zijn.
Ja, het is lekker. Ja, zeer.
Nu we stilaan afronden, wil ik jullie bij wijze van uitsmijter nog 1 allerlaatste vraag voor de voeten werpen. En dat is... Kan vlees eigenlijk een verslaving zijn? Geloven jullie dat er mensen zijn die echt vlees nodig hebben? Meer nood dan aan pakweg seks.
De reden dat je die vraag stelt, Marianne, is omdat er ongetwijfeld zo iemand is.
Ja, inderdaad. En ik heb ze gevonden boven de Moerdijk. De Nederlandse presentatrice Marijn Frank. En die is bekend van de Keuringsdienst van Waarde. Dat is daar een heel bekend consumentenprogramma dat al jaren loopt. op de televisie en zij maakte in 2016 een documentaire over haar vleesverlangen. Zo heet de documentaire. Ik laat hier heel graag kort een fragment horen.
Ik ben een vleesjunk. Ik eet vlees tegen beter weten in.
Veruit de meeste mensen willen niet de associatie dat vlees van dieren gemaakt wordt.
Als ik vlees wil eten, dan moet ik ook maar het gewoon onder ogen komen. En dan moet ik ook zelfs dat dier kunnen doodmaken.
Ja.
Je trilt helemaal, meid.
Ja.
Maar je moet wel kijken, kijk. Oh, daar ligt hij.
Ja.
Voilà, Marijn Frank heeft zich zelfs neurologisch laten testen. En dan bleek dat haar hersenen meer reageerden op de beelden van vlees dan op beelden van seks.
Interessante test.
Waaruit werd geconcludeerd. Ja.
Makkelijk ook.
Ja, denken jullie daarvan?
Ja. Bewijst één ding, denk ik, dat de mens overal aan verslaafd kan geraken. En al helemaal aan wat er verboden wordt.
Ja. En je hoeft helemaal niet te kiezen tussen vlees en seks. Het kan alle twee naar het schijnt. Dus voilà.
Vleeselijk en kikkererwten erbij.
Voilà, perfect.
Ja, ik heb er honger van gekregen. En ik vond het vooral ook weer een heel leerrijk en boeiend debat. Dus heel erg bedankt, Jan-Frederik Abeloos en Eva Bergmans.
Graag gedaan.
Met plezier.
The next time you eat a hamburger, here's something on which you can chew. The meat inside is mostly made of animal muscle tissue. Muscle fibers from animals we eat, commonly are known as food called meat.
Groot gelijk. Dit was Groot Gelijk, de tweewekelijkse debatpodcast van De Standaard.
Dank voor het luisteren.
Wil je reageren? Dat kan dan zeker via podcast@standaard.be. En ook ideeën zijn altijd heel welkom op dat e-mailadres. Wij zijn er terug na de paasvakantie op dinsdag 19 april. Hopelijk tot dan. Dag.